Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie van harte welkom bij deze dienst in de dorpskerk waarin dominee Van Houwelingen uit Noordwijk voorgaat en we met elkaar het heilig avondmaal vieren. Namens de kerkraad en de gemeenteleden worden mevrouw Marijke Loenen-Jansen, mevrouw Leni Kooi van de Wetering en de heer Arie Dwarswaard van harte gefeliciteerd met hun koninklijke onderscheiding, die hen afgelopen vrijdag is toegekend en opgespeld. Dan heb ik nog een kleine wijziging van de zondagsbrief, geloof ik. Ja, zondagsbrief. Dat gaat over de heer Kees van der Zwart. De heer Kees van der Zwart is opnieuw voor revalidatie uit het ziekenhuis overgeplaatst naar afdeling Kracht, kamer 11 in zorgcentrum van Wijkersloot in Oegstgeest. Mag ik u vragen op te staan? Op maandag 22 april is in de leeftijd van 85 jaar de heer Georg Friedrich George Verhoog overleden. Hij woonde aan de Jan van Brabantweg 353. Morgen vindt om 12 uur de uitvaartdienst plaats in de aula van het crematorium Duin en Bollestreek Achterweg Zuid 62 in Lisse, waarna hij zal worden begraven op de begraafplaats rond de dorpskerk. Gedenken wij George Verhoog in een moment van stilte. Tijgend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 655, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We vervolgen ons intochtslied, lied 655, de versen 4 en 5. Laat ik allereerst zeggen dat ik het een grote eer vind dat ik de tweede predikant ben die deze kerk, die nieuw gerestaureerde kerk, in gebruik mag nemen, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat wilde ik even zeggen. Ja. Elke zondag tussen Pasen en Pinkster heeft een naam. En de zondag van vandaag heet zondag kantaten, zondag zingt. En daarom zijn we ook begonnen met lied 655, zing voor de Heer een nieuw gezang. En in dat lied gaat het over gebeurtenissen die het volk Israël te neel vallen in de woestijn tussen de Exodus, de bevrijding uit Egypte en je zou kunnen zeggen de Pinksterfeest. En dat is in Israël, laat ik maar zeggen, de verbondsluiting op de Horeb, het geven van de 10 geboden. Nou, vandaag gaat het ook over zo'n gebeurtenis van Israël tussen Pasen en Pinksteren, tussen Pesach en de 10 geboden. En zoals u weet, dat boek gaat over de woestijnreis, Exodus gaat over de woestijnreis van het volk Israël tussen uittocht uit het slavenhuis van Egypte en intocht in het beloofde land. En ze komen dan aan de berg Horeb, waar God zijn Torah zal geven, zijn 10 geboden, zijn 10 goede woorden, richtingwijzers om de woestijn door te komen. Ze zijn bevrijd, maar nu gaat het erom, hoe hou je die vrijheid vast eigenlijk? En ze worden gevraagd te wachten. Ze worden even in hun gang naar de vrijheid onderbroken, in de gang naar het beloofde land. En zo moeten ook de eerste leerlingen van Jezus het hebben ervaren. Ze hebben het graf leeg gevonden en zijn in afwachting van de dingen die komen gaan, of beter, zijn ze in beraad over de vraag hoe ze nu eigenlijk verder moeten, nu Jezus van hen is heen gegaan. We zullen zien. Laat ons nu de Heer ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden.
Thank you.
Heer, wij zoeken uw aangezicht en wij roepen tot u. Houd uw oog op ons gericht. Laat ons niet alleen in deze wereld waarin zo vaak de ongeest regeert, de geesteloosheid, de onbenulligheid, de platheid, de onverschilligheid. Laat ons niet alleen als we dachten dat gij u van deze wereld hebt afgewend, dat gij ons in de steek hebt gelaten, dat gij ons hebt overgelaten aan onszelf, aan onze zin en onzin, aan onze wijsheid die zo vaak onze dwaasheid is, ons denken dat zo vaak onze waanzin is, onze macht die zo vaak onze onmacht is. Laat ons niet alleen, verlaat ons niet als wij u wel verlieten en u de rug toekeerden. Als we meenden dat wij onze eigen wegen konden gaan, onze eigen zelfgekozen plannen konden en moesten volgen. Aan uw geboden en beloften voorbij gingen. Laat ons niet alleen als we eenzaam zijn geworden en verlaten zijn, omdat niemand om ons geeft en wij niemand hebben om om te geven. Laat ons niet alleen in ons stil verdriet, in ons knagend schuldgevoel, in die kramp waarin we moeten leven omdat we niemand kunnen zeggen wat in ons hart leeft of op ons leven drukt. Heer, wij zoeken hier uw aangezicht en op uw vasthoudendheid blijven wij hopen. Laat ons uw roepen horen en open ons hart voor uw geest, want er is geen andere God dan gij, die wij noemen ons licht en ons heil. En zingen wij uw lof. Kinderen gaan nu naar de kindernevendienst. Tenminste, als ze kinderen zijn. Ja, inderdaad. Ik wil nog even een kort gesprekje met jullie hebben, als dat goed is. Ja. Hier gaan staan, zo, dat is misschien handiger. Zeg jongens, je mag daar wel gaan staan hoor. Oh, toch een beetje moeilijk. Jullie gaan, we gaan straks het avondmaal vieren, hè? Hebben jullie ook een taak in, hè? In het avondmaal. Weten jullie wat jullie moeten doen? Ja? Jullie brengen zo dadelijk brood en wijn binnen, hè? En eigenlijk is het een beetje gek, hè, eigenlijk. Want waar heb je brood voor nodig eigenlijk? Hè, brood heb je nodig, want brood staat eigenlijk voor eten en voor voedsel en zo. Zonder brood, zonder voedsel ga je dood. Hè, dan moet je eten. En water heb je ook nodig. Hè, want anders dan verdroog je helemaal. Maar waarom nou wijn? Denken jullie? Weten jullie waarom je wijn? Dat is het bloed van Jezus. Ja, dat speelt een rol. Hè. Dat brood en wijn, dat zijn eigenlijk symbolen, zoals we dat noemen. Hè. Die verwijzen naar Jezus. En zo, maar wat gebeurt er als je wijn drinkt? Hebben jullie wel eens een glaasje wijn gedronken of mag dat nog niet? Nee? Misschien stiekem of zo? Nee? Nee, ik zou het ook maar niet doen, hè. Hoe heet die hersenprofessor uit Groningen? Die zegt altijd, na 18, dan mag je pas met een glaasje wijn beginnen. Maar toch is het raar, waarom dat nou, hè, als het nou wijn is. Maar weet je waarom dat eigenlijk is? Omdat je van wijn een beetje vrolijk wordt. Ja, als je een beetje wijn drinkt. Dan word je daar vrolijk van. Als je te veel drinkt, word je te vrolijk. He, dan, ja. Dus, maar een heel klein beetje wijn, dan word je vrolijk van. He? Nou, en eigenlijk kun je zeggen, nou, je hebt water nodig en je hebt brood nodig. Maar wat je ook nodig hebt, is dat je een beetje vreugde in het leven hebt. Dat je een beetje vrolijk bent. Nou, en waar word je vrolijk van? Als mensen van je houden. Nou. En daar gaat het in het avondmaal om, dat God laat blijken dat hij van alle mensen houdt. En dat we daar vrolijk van worden. Nou, avondmaal is een moeilijk iets in de kerk altijd om het goed uit te leggen. Maar ik hoop dat jullie het een klein beetje begrijpen. Ja? Nou, dan gaan jullie in participeren zo dadelijk, dus door brood en wijn binnen te brengen. Nou, tot na de preek. Oh, de lampjes meer. Ja. Bij de opening van de schriften bidden we om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Gij die ons mensen uitleidt en redt van de dood, laat uw woord weer klinken hier in ons midden. En doe ons hem herkennen in wie de ware weg ten leven voor ons verschijnt. Die ons vreugde geeft. Jezus de levende. Die ons ruimte, levensadem, geest geeft in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. De eerste schriftlezing zal nu gedaan worden door de lector van dienst. Dan ben ik uw naam.
Annette Kampinga.
Annette Kampinga zal het doen. Exodus 19.
In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugelen gedragen heb en je hier bij mij hebt gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Mozes bracht het antwoord van het volk aan de Heer over, waarop de Heer tegen hem zei: ik kom naar je toe in een donkere wolk. Dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek, en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen en waarschuw hen dat ze de berg niet opgaan. Zelfs de voet daarvan mogen ze niet aanraken. Wie zich op de berg waagt, moet ter dood gebracht worden. Zo iemand mag met geen vinger aangeraakt worden. Hij moet worden gestenigd of met pijlen doorboord. Of het nu mensen of dieren betreft, ze mogen niet in leven blijven. Pas als het geluid van een ramshoorn weer klinkt, mogen ze de berg opgaan. Weer ging Mozes naar beneden, naar het volk. Hij droeg hun op zich te heiligen en hun kleren te wassen. Zorg ervoor dat u binnen 3 dagen gereed bent, zei hij, en dat u in de tussentijd geen gemeenschap hebt met een vrouw. Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. De Heer was op de top van de Sinaï neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. De Heer zei tegen Mozes: ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de Heer te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. Ook de priesters, die gewoonlijk wel in de nabijheid van de Heer mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven. Anders zal de toorn van de Heer tegen hen losborsten. Mozes antwoordde de Heer: het volk kan de Sinaï niet opgaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te beschouwen. De Heer zei: ga naar beneden en kom samen met Aaron weer terug. Maar de priesters en het volk mogen niet dichterbij komen. Zij mogen de berg niet opgaan. Anders zal mijn toorn tegen hen losbarsten. Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.
lezing van het evangelie is gekozen naar de beschrijving van die van Johannes, hoofdstuk 13, de versen 31 tot en met 34. Tot en met 35. Toen hij weg was, en hij is in dit geval Judas, toen hij weg was, zei Jezus: nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Tot zover de schriftlezing uit Johannes. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Na 3 maanden zijn ze dan aangekomen in de woestijn Sinaï. Na vele omzwervingen zijn ze aangekomen bij de berg van de belofte. God had het ooit eens tegen Mozes gezegd, toen deze op zijn zwerftochten door de woestijn de kudde van zijn schoonvader Jethro weidend, en hij bij de berg Horeb was aangeland. God had toen daar bij die braamstruik in vuur tegen Mozes gezegd: ik zal op deze berg tot het volk spreken. Ik zal op deze berg tot het volk spreken. Daar zal ik mij openbaren. En nu zijn ze er aangekomen. Ze legeren zich onder aan de berg, terwijl Mozes opklimt tot God. En dat zal niet de enige keer zijn in het verhaal dat Mozes richting God gaat, want er is een voortdurende grensverkeer tussen de Heer en het volk, tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. En Mozes klimt de Horeb, de Sinaï op, om daar van God te vernemen, en hij daalt weer af om dat wat hij van God gehoord heeft aan het volk mede te delen. Het lijken wel een soort contractbesprekingen, of in de termen van de Bijbel verbondsbesprekingen. Voordat het verbond gesloten is, gaan er besprekingen vooraf. Als Mozes de eerste keer is opgeklommen en weer in opdracht van God naar het volk is afgedaald, dan roept hij de oudsten en de vertegenwoordigers van het volk bijeen om met hen te bespreken wat God heeft voorgesteld. In het verhaal van vandaag zien we Mozes dus telkens heen en weer pendelen als bemiddelaar, als degene ertussenin, tussen de Heer en het volk. En dus voortdurend stijgen en dalen, omhoog en weer naar beneden, heenreis en terugreis, verkeren in de eenzaamheid om alleen met God te zijn en een terugtocht naar de mensen om daar te proberen te verwoorden wat God te zeggen heeft. Een zoeken naar God en tegelijkertijd een zoeken naar de mensen. Een zoeken om God en mens in gesprek met elkaar te brengen. En dan zijn ze bij de berg Horeb aangekomen. Een voorlopig eindpunt van de reis. Een heilige berg die ze niet mogen aanraken, want anders zullen ze worden gedood. Ze zijn tot dicht bij God genaderd. Maar tegelijkertijd is er een laatste grens die ze niet mogen overschrijden. Het is een grens van heiligheid en onaanraakbaarheid. De grens tussen God en mensen. Hier is God en daar zijn de mensen. En tussen hen is afstand. En wat God Mozes met zoveel woorden opdraagt, is hij dat hij die mensen moet waarschuwen dat zij die afstand niet op eigen houtje moeten overbruggen. Want niet zij, maar God zelf zal alleen die afstand overbruggen. Ziet u, gemeente, dat is toch wel heel vaak wat in de religie gebeurt. Dat overschrijden van die grens. Het overschrijden van de heilige grens. Mensen die denken het wel te weten wat God vraagt en wil. Het is wat wij tegenwoordig fundamentalisme noemen. Het terrorisme waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd is onverhandelijk fundamentalistisch. Of het nu gaat om Amerikaanse evangelicals die het met geweld legitimeren en die ervoor terugdeinzen om abortusklinieken aan te vallen. Want dat staat toch in de Bijbel, gij zult niet doden. Of dat het gaat om moslim zelfmoordenaars of Hamas-strijders die met de naam van Allah op hun lippen zichzelf en met hen vele anderen opblazen. God wil het. En wat God wil, moeten wij doen. Of wat wij denken te weten dat God wil, moeten we doen. En tegenwoordig hebben we ook met moderne fundamentalisten te doen, die hun overtuigingen tot onaantastbare wet maken, tot heilig maken. Zoals de antivaxxers en de aanhangers van complottheorieën. Er is maar één waarheid en dat is het complot. En dat is voor ons heilig en daar moeten alle mensen aan geloven. Maar als er één ding duidelijk is uit dit verhaal, dan is het wel dat God zelf in ieder geval geen fundamentalist is. Zijn gelovigen, zijn aanhangers mogen zich dan als zodanig ontpoppen en pretenderen te weten wat God wil. God is het zeker niet. En omdat God geen fundamentalist is, mogen wij het ook niet kunnen zijn. Niet zijn. En als er één ding blijkt uit dit verhaal, dan is het wel dat God de mensen niet onderwerpt aan zijn waarheid. Ik heb gesproken. Ik heb mijn wil kenbaar gemaakt en daarmee basta. Hij legt de mensen geen wet op. God spreken is geen monoloog, geen spreken waardoor mensen monddood worden gemaakt. Waar ze alleen maar bij kunnen zwijgen. Nee, wat God beoogt is mensen betrekken in een gesprek, in een dialoog, in een ander, in een verbond. In een ander verhaal uit Deuteronomium spreekt Mozes ook God tegen. En zo mogen mensen ook God tegenspreken. Weet u het zeker? En het kan dus ook nooit zijn dat je jouw interpretatie, jouw versie, jouw duiding voor de enige echte uitmaakt. Dat kan niet, omdat God God is. En God legt zich niet vast op welke menselijke interpretatie dan ook. En zeker niet op die van jou of die van mij. Wat een Amerikaanse evangelical of een moderne antivaxxer ook zegt, of een moslimterrorist ook doet, het is niet God die het zegt of God die het doet. Wie zijn eigen interpretatie uitgeeft voor die van God, die maakt zich schuldig aan het overschrijden van die grens, die afstand. Die weet wat het is om eerst goed te horen, om te luisteren, om te wachten, om af te wachten. Ga terug naar het volk, zegt dan God tegen Mozes, en zorg ervoor dat zij vandaag en morgen zich heiligen en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze klaar zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van het gehele volk neerdalen op de berg Sinaï. En na een taaie strijd in Egypte om de farao zover te krijgen om Israël te laten gaan, na een haastig vertrek uit Egypte, zonder veel mee te nemen, na een angstige doortocht door de Rietzee, na de paaservaring, wonder boven wonder hebben ze het gehaald. En na een vermoeiende en enerverende tocht door de woestijn zijn ze dan bij de Horeb aangeland. Hebben ze nu het eindpunt bereikt? De berg waar God woont, de berg waarheen God ze gebracht heeft, als ze op arendsvleugelen gedragen? Nee, het eindpunt is het niet. Na de gebeurtenis daar bij de Horeb zullen ze verder trekken, verder de woestijn in, want dat is de roeping van Israël, de roeping van Gods eigen volk, Gods eigen gemeente. Is het om verder te trekken, weg te trekken uit de onvrijheid, om te zoeken naar het land dat God hen zal geven. Blijf niet staan bij wat vroeger was, luidt een lied van Huub Oosterhuis. Niet blijven staan bij wat vroeger was, maar verder trekken omdat God het je beloofd heeft. En natuurlijk dreigen er dan allerlei gevaren. Het gevaar dat het volk Israël, of misschien ook wel als je het toepast op de gemeente van Christus, altijd maar weer bedreigt, is dat je terug gaat verlangen naar de vleespotten van Egypte. Waren we maar in Egypte gebleven, had ons maar met rust gelaten. Dan hadden we de Egyptenaren kunnen dienen. Het is het gevaar dat het volk dat God heeft uitgekozen om te worden bevrijd uit het diensthuis, de vrijheid weigert. En terug verlangt naar de periode voor Pasen. Je zou kunnen zeggen dat is de zonde van de traagheid. Het is misschien wel het tegenovergestelde van wat ik voor zojuist, voor het gemak maar even, het fundamentalisme heb genoemd. En misschien is de traagheid nog wel een grotere, of misschien net zo'n grote zonde. In ieder geval groter dan de hoogmoed of de begeerte. Traagheid, dat is de weigering om op weg te gaan, niet van je plaats willen komen als God je roept. Niet van je gelijk wil afzien. De vrijheid reeds bereikt te zien. Het is misschien ook wel de traagheid van onze welvarende, rijke, westerse samenleving in onze reactie op de klimaatproblemen. De weigering om van je rijkdom en je welvaart af te zien te willen van de toekomstige generaties. Misschien wel omdat we wat we hebben en wat we willen houden, omdat we dat als vanzelfsprekend beschouwen. Het is toch van ons? Het is toch ons leven? Dat hebben we toch allemaal bereikt? We hebben er toch voor gewerkt? Vanzelfsprekend dat we zo rijk en zo welvarend zijn. Dat we kunnen vliegen en op vakantie kunnen gaan. Dat we het goed hebben. En dat we vergeten om nog verder te trekken. Dat we eigenlijk liever willen blijven bij onze zelfgemaakte vleespotten. Wat zouden we verder trekken? We hebben het hier toch goed. En het volk Israël is verder getrokken, ook na de gebeurtenissen daar bij de Horeb. En het is opmerkelijk dat er op die berg geen heiligdom is gekomen, dat daar niet een tempel is gebouwd, dat het een pelgrimsoord is geworden. Want het was toch een heilige berg, God woonde daar toch. Maar ze hebben zich niet gesetteld, maar ze zijn verder getrokken, ze zijn opgebroken, hebben hun tenten ergens anders opgeslagen. Ze hebben God niet vastgepind op een plaats, omdat God zich niet laat vastpinnen. Hij gaat u voor in wolk en vuur en blijft niet in de tempel. Ze zijn verder getrokken omdat God zelf is verder getrokken. En de berg Sinaï was weer een gewone berg, net als alle andere bergen. Niets heiligs, niets aparts, niets uitzonderlijks. Maar toch zijn er op die weg van het volk Israël rustpunten. Na een periode van voortdurend trekken legeren ze zich aan de voet van de Horeb. En God vraagt van hen om zich te heiligen, zich te concentreren. Je zou kunnen zeggen, na te denken. Om zich in te stellen op de ontmoeting met de Eeuwige, de Heilige, om te wachten. Om aandachtig te luisteren. Om niet te spreken, maar te zwijgen. Om niet te handelen, maar na te denken. Om niet te doen, maar zich te bezinnen. Om niet te gaan, maar stil te staan. In het begin van hun tocht hadden ze terugverlangd naar Egypte, maar ze zijn aardig op weg. En dan worden ze plotseling van Gods wegen stilgezet, opgehouden. Op last van God moet Mozes tegen hen zeggen dat ze zich moesten heiligen. Kijk gemeente, dat is toch de voortdurende gang van de gemeente. Het is de gang van wachten en onderweg gaan. Nu eens zal ze haastig moeten wegtrekken, geroepen door God. Dan zal ze weer moeten wachten tot God zelf komt en tot ons spreekt. Misschien is het wel de positie tussen Pasen en Pinksteren. Ziet u, het Joodse woord voor Pasen is Persach. En dat betekent zoiets als hinkstapspringen. Je zou zeggen, je gaat wel vooruit, maar haperend, aarzelend. Er zit een moment van rust in je sprong, een hapering. En juist die hapering, die is nodig om door de woestijn je weg te vinden. Het is eigenlijk wat wij hier in de kerk bijeen, week in, week uit, proberen te doen. Door de week zijn we bezig met de dingen van vandaag, ons werk, het gezin, de carrière, de samenleving, de kabinetsformatie, de oorlogen, de internationale politiek. Maar zondags laten we ons even stilzetten. Dan worden we even weggeroepen uit onze beslommering, uit onze zorgen, uit het gedoe van alle dag. En worden we even stilgezet. Om ons, om maar met het woord van de tekst te spreken, te heiligen. En zoals van de Israëlieten wordt gevraagd om hun kleren te wassen, omdat ze God zullen naderen, zo hebben velen van ons de gewoonte om op zondag hun goede kleren aan te trekken. Vroeger meer dan nu, maar goed, een pak met stropdas, een mooie jurk. En we komen hierbij heen om de hinkstapsprongen van Pasen te oefenen. Om te leren haperen. Om te leven en geloven tussen Pasen en Pinksteren. En ik zou dus zeggen, we komen hier in de kerk bijeen om je stap te vertragen. Om het haperen te leren. Dat is natuurlijk wat anders dan de traagheid, de zonde van de traagheid. De zonde van de vanzelfsprekendheid. Waarin je niet meer van je plaats komt. Maar ik denk dat we vandaag de dag meer dan genoeg behoefte hebben aan vertraging in plaats van aan de versnelling. Aan een moment om even boven de gewone dingen uitgetild te worden. We verlangen naar iets waar we bij met ons hart bij kunnen, voedsel voor onze ziel. Een behoefte aan iets dat hoger is dan wij, dat boven me uitgaat. Wanneer ik mij geborgen kan weten. En ik denk wel eens dat dat komt, dat dat voortkomt uit een soort gevoel dat de wereld ons te veel wordt. We voelen ons niet alleen vaak opgejaagd door de nood van de dag. Gaza, Oekraïne, Oost-Congo, Sudan. Alweer Donald Trump en zijn strapatsen. En al die berichten over de klimaatramp die ons boven de hoofden zou hangen. Maar gewoon door de samenleving zelf, door de voortdurende veranderingen, door de complexiteit ervan, waarin we geen weg meer vinden. Het gevoel dat als je niet meegaat met je tijd, dat je dan hopeloos achterop raakt. Hijgend lopen we achter de dingen aan. Dan vraagt dit weer om onze aandacht en dat weer. En overal moeten we een mening over hebben of een keus maken. We worden er moe van die voortdurende veranderingen. Het lawaai, het rumoer, het geschreeuw. We willen graag stilte en rust en adem. Op adem komen, nadenken. Uit het verhaal blijkt echter dat het een niet zonder het andere kan. Dan weer worden we opgeroepen om op weg te gaan uit Egypte, op zoek naar het land waar de vrijheid is en het recht. En dan weer om stil te staan, om je te heiligen. Om zich denkbeeldig daaronder aan de berg te horen met het volk Israël op te stellen en daar te wachten dat God zelf komt, dat het Pinksteren wordt. Spreek Heer, zodat uw knecht het hoort. Te luisteren dat God zelf spreekt en niet verder te trekken naar het koninkrijk van God en pas op de plaats te maken. Het volk Israël krijgt de opdracht om te wachten daaronder aan de berg. De berg mogen ze niet betreden omdat het de berg is waar God zijn woorden zal geven. En terwijl Jezus afscheid van zijn discipelen neemt, geeft hij hen een nieuw gebod. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En de gemeente met Pasen in de rug en met Pinksteren voor en uit zal zich altijd weer in die vreemde hinkstapsprong door de wereld heen bewegen. Een beweging van haasten en wachten, van doen en denken, van spreken en zwijgen. Ze kan niet gaan zonder eerst te wachten en niet wachten zonder eerst op weg te zijn gegaan. En dat samengaan van wachten en gaan, snelheid en vertraging, is aarzelen, is haperen. Maar vandaag, heden en morgen zullen we ons heiligen om te wachten op een nieuw mandaat en nieuwe inspiratie. Om opnieuw aangesproken te worden, al hadden we het nog nooit gehoord. Pas daarna kunnen we weer verder naar het land dat God zal geven. Amen. Laten we de Heer danken en onze voorbeden doen. Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken u dat gij ons tegemoet wilt komen. Wij danken u voor uw belofte. Dat gij ons zal bekleden uit de hoogte. Dat gij met uw geest de afstand tussen u en ons zal overbruggen. Dat we mogen delen in uw rijk, in uw vrede. Heer, wij bidden voor hen die wachten en die eenzaam zijn, alleen. Die leven in een leegte zonder anderen. Niet aangesproken, niet liefgehad. En wij bidden, kom hen tegemoet. En we bidden voor hen die altijd hebben gewacht op geluk en het niet gekregen hebben. Voor hen die op hun leven terugzien als een bittere herlende, als een weg vol gefrustreerde verwachtingen en valse illusies. Die teleurgesteld zijn geraakt in u, die u aanzien op de tegenslagen in hun leven. Die u verloren in de strijd van hun bestaan. En wij bidden, open hun leven naar een nieuw licht. We bidden voor hen die verbitterd zijn geraakt door de traagheid van mensen. Omdat die weigeren om op weg te gaan. Voor hen die zich dood hebben gelopen tegen de harde steen van de onveranderlijkheid van deze wereld. En wij bidden, richt gij hen weer op. We bidden voor de familie Verhoog nu Georg Friedrich Verhoog uit hun midden is weggevallen. We bidden voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen, dat ze zich gedragen mogen weten in hun verdriet. En dat ze mogen verstaan dat de doden in uw hand zijn geborgen, wachtende nieuwe morgen. We bidden voor hen die wachten op vrede en vrijheid overal ter wereld, waar mensen zuchten onder terreur en geweld. Voor mensen die wachten op brood, op water, op voedsel, op hulp in nood. Zoals de inwoners van Gaza, zoals mensen in Sudan, nu ze van hun dorpen en hun gebrandschatte akkers zijn verdreven. We bidden om mensen die solidair zijn, die voor hen vechten, om uitkomst. We bidden voor hen die wachten op bevrijding, bevrijd van de verdreiging van de voortdurende bombardementen voor de Oekraïense bevolking. Die zucht onder de oorlog. We bidden voor de Russische burgers, monddood gebraakt door het Poetin-regime. Voor de Russische dissidenten die strijden tegen de tirannie die hen het hart doorwond. We bidden u, wees hen nabij met uw liefde, opdat ze het zullen volhouden. We bidden u voor de Joodse mensen onder ons. Die in toenemende mate weer het slachtoffer worden van antisemitisme. En voor Israël, dat zich bedreigd voelt door vijanden rondom. We bidden om het besef van de roeping dat om voorop te gaan in de weg naar de vrede en de gerechtigheid. En we bidden dat de gemeente die zich noemt naar de naam van hem die uit Israël geboren is, dat zij zal delen in die roeping. Dat zij onderweg zal gaan en dat zij zal leren wachten op uw geest. Zal weten te onderscheiden waar het op aankomt. U zal dienen in heiligheid. We bidden voor allen die leiding moeten geven aan volken en landen. Machthebbers, politici, staatslieden, koningen. Dat hun beleid zich mag spiegelen aan uw beleid. En de regels en de wetten mogen getuigen van uw recht en gerechtigheid. We bidden vandaag in het bijzonder voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima en hun gezin. We bidden om hen te bewaren in hun hand. Hen te zegenen met uw zegen. Amen. We zingen lied 275, de versen 3, 4 en 5. U hoeft niet bang te zijn dat uw kinderen op jonge leeftijd wijn gaan drinken, want ik hoorde net iemand zeggen,
het ruikt een beetje vies.
Nou. Dan is er nu aandacht voor de collecte.
Ja, vanwege de dienst aan elkaar na eerste overdenking is ook de vraag van Otto of hij iets mag zeggen in de dienst aan elkaar. En dan ga ik een toelichting geven op de collecte.
Ja, goedemorgen beste mensen. Aanstaande vrijdag sta ik met een vracht planten bij het venster, bij de plantenbakken. Het is allemaal een beetje... Oh. Is het verstaanbaar? Oké. Okay. Ja. Aanstaande vrijdag sta ik met een vracht planten bij het venster. Het is allemaal wat kort dag geworden. Ja, zaterdag ga ik op vakantie met mijn gezin en de week erop ben ik ook op vakantie. Dus die vrijdag moet het allemaal gebeuren. Iedereen die, dus ik heb een oproepje doen, iedereen die eventueel tijd zou hebben ergens in op de vrijdagochtend om een plantje in de grond te komen zetten. Ik kom met heel veel plantjes en ik ben voorlopig, maar afwachten met hoeveel mensen er zijn. He? Dus ik hoop iedereen, het is losse grond, het gaat vooral om veel plantjes. En ja, eigenlijk moet ik vrijdagmiddag al gaan inpakken voor mijn vakantie met mijn gezin. En ik krijg ruzie met mijn vrouw als we zaterdag echt niet weggaan. Dus ik zat al voorzichtig, want kan ik me niet wat later weggaan. Maar, dus het vrijdag moet het echt gebeuren. Iedereen die tijd heeft, ik weet, normaal gesproken ben ik, er zullen mensen aan het werk zijn en alles, maar... Trek oude kleren aan en kom een plantje in de grond zetten. Ik ben geholpen. Alle handjes zijn meer dan welkom. Waarschijnlijk ga ik het nog via Kees Faber vanaf een uur of 10, denk ik. Het is allemaal zo vers dat ik ook nog niet weet. Ik heb in mijn hoofd om donderdagmiddag uit mijn werk de planten te halen, zodat we vrijdag gewoon vroeg kunnen beginnen. Maar ja, iedere tuinman die heeft het nu onwijs druk, dus ik ook. En als ik tegen mijn werkgever nu zeg van, donderdagmiddag wil ik vroeg stoppen. Waarschijnlijk gaat hij gillen. Ik ga het proberen. Ik hoop dat ik gewoon vrijdag vroeg kan beginnen. Maar er is ook nog gewoon een kans dat ik eerst planten moet gaan halen. Dus laten we vanaf nu, laat ik nu nog even zeggen, 10 uur. Vanaf een uur of 10. Dan heb ik nog tijd om planten te halen eerst. Maar ik ga proberen donderdagmiddagavond dat we vrijdag vroeg kunnen beginnen. Maar het is allemaal heel ad hoc ben ik gevraagd. En ik doe mijn best. Ja, wat ik al zeg, iedere tuinman die je nu probeert te vinden, die rent gillend weg. Want ja. Maar alvast bedankt.
Nou, de tijd zal wel in de app komen. Dienst aan elkaar noemen we dat. De collectes. We collecteren in deze dienst voor een noodsituatie in de wereld. Het is al genoemd. Dit jaar collecteren we tijdens de avondmaalsdiensten voor een heftige noodsituatie die op dit moment speelt. En vandaag is dat de oorlog in Soedan. Sinds 15 april van vorig jaar is er een humanitaire crisis in Soedan en die is uitgegroeid tot een regelrechte catastrofe en staat op het punt een van de ergste hongercrisis van de wereld te worden. Sindsdien zijn er 8,2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Soedan verkeert in een vergeten humanitaire crisis en heeft het hoogst aantal ontheemden ter wereld. Bijna 25 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. Dat is bijna 1,5 keer zoveel mensen als wij hier in ons land hebben wonen. 5,1 miljoen mensen zijn ontheemd. Dat is bijna 1,5 keer zoveel mensen als in Zuid-Holland wonen. 1,3 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Dat is bijna 1,5 keer zoveel mensen als in Amsterdam wonen. Er woedt al ruim een jaar een oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Vooral in de hoofdstad Khartoum en de regio Darfur vinden zware gevechten plaats. Voor de miljoenen noodlijdende Soedanezen is nauwelijks aandacht, terwijl ze te maken krijgen met gedwongen verdwijningen, willekeurige arrestaties, gedwongen recrutering, plunderingen, vernietigingen van eigendommen. De Stichting Vluchteling helpt Soedanezen op de vlucht al sinds 2006. Sinds de uitbraak van de oorlog vorig jaar hebben ze de hulpverlening in Soedan en de buurlanden opgeschaald. Ze steunen vluchtelingen en ontheemden met voeding, medische zorg, water en sanitaire voorzieningen. En onze eerste collecte is vandaag voor dit doel bestemd. U kunt bijdragen via de eerste collectezak die straks door de banken gaat, of nu thuis via de PG Samen-app of via de QR-code op de zondagsbrief. Tweede collecte is bestemd voor het lokale werk van de diaconie en voor de instandhouding van onze kerkgemeenschap. Ook hierbij van harte bij u onder de aandacht gebracht. Belangrijk dat wij het werk vanuit onze eigen gemeente kunnen blijven voortzetten. Daarvoor komt de tweede collectezak bij u langs. De derde collecte is het kwartaalproject voor de voedselbank. En door een extra gift is de stand al behoorlijk toegenomen. Tot nu toe hebben we €1.659 opgehaald. En dat staat voor 331 pakketten. En dit is pas de vierde week van het kwartaal. Dus daar komen hopelijk nog meer pakketten bij. Deze collecte gaat via de kastjes aan de muur, ook via de app en de QR-code. En al deze collectes worden zeer van harte bij u aanbevolen.
Ik nodig u uit om deel te nemen in de lofzegging en de zegening en brood en wijn te ontvangen als uit Christus' hand. Laten we nu eerst bidden. U komt onze dank toe, Heer, onze God, overal en altijd, door Jezus onze Heer. Wij wachten op u als een kracht van omhoog, als een vuur in onze koude, als een stem in onze stilte, als leven voor de doden. Tot aan het einde der tijd zal waaien uw adem, zal klinken uw stem, om ons op weg te roepen uit de harde wereld van kale feiten en kille waarheden, naar uw wereld van vrede en recht, naar de stad waar de kinderen dansen. Gezegend zij gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want hij heeft zijn volk niet verlaten, maar hij gaat ons allen voor en vuurt ons aan, als uw stem die ons hart verwarmt, als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan. Hij heeft het brood met ons gedeeld, de wijn het leven voor ons uitgegoten, opdat wij hem zouden gedenken vandaag en alle dagen van ons leven. Wij komen tot u, o God, met brood en beker. En wij bidden u, gedenk het offer van de Zoon van uw liefde. En aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw scheppende geest en maak ons tot lichaam van Christus, verbonden met hem en met elkaar, als een volk van getuigen, dat de woorden van eeuwen her uw grote toekomst indraagt, een levende tegenspraak tegen alles op aarde, wat moedeloos maakt en wanhopig. Want zo wordt uw naam gezegend, God onze Vader, toen en nu, hier en overal, en tot in lengte van dagen, door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader.
Uw wil geschieden, gelijk in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Oh, we zingen natuurlijk nog eerst nog iets. Ja, ja. In de nacht voor zijn lijden en sterven heeft Jezus het brood genomen, heeft het gebroken en uitgedeeld. en gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt, tot vergeving der zonden. Daarna heeft hij de beker genomen. En gezegd: neem deze beker, deel hem met elkaar. Dit is mijn bloed, onverbrekelijk verbond tussen God en jullie. Dit ben ik zelf voor jullie geschonken. En dan heeft hij gezegd: doet dit om mij te gedenken. Brood en wijn delen als teken van de weg naar de vrijheid. Wat hem bezielde, laat dat ook ons in beweging brengen. Deze ochtend en voor altijd.
Thank you.
zullen we nu de Heer dank zeggen. Heer onze God, wij danken u dat gij groter zijt dan allen die zich groot wanen. Dat uw Zoon de eerste der mensen de laatste is geworden. Als graan in de aarde gestorven is. En zo ons brood werd en de wijn. Met u verbonden op leven en dood. Die is opgestaan ten leven uit de dood. En zo heerschappij voert over de machten van angst en duisternis. Amen. We zingen als slotlied gezang lied 687, de versen 1 en 3. De dienst in de kerk is voorbij, de dienst in de wereld begint. Gaat u dan heen in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vers 12. Dus ik moet u een beetje mijn excuses aanbieden voor de veel te lange preek, want daar had ik rekening mee moeten houden. Dus. En maar ik hoop dat u niet de gemeenschap in het nieuwe gemeentecentrum zult verzuimen nu.